Geliefde gemeente, bekende kunstenaars zijn aan bepaalde kenmerken te herkennen. Je hoeft geen groot kenner van schilderijen te zijn om een Rembrandt te herkennen. En iemand hoeft ook niet veel van bouwkunde te weten om een gebouw te herkennen dat door meneer Berlage is ontworpen. Je hoeft geen groot muziekkenner te zijn om iets van Bach of Mozart te herkennen. Zo is dat iedereen, met name mensen met veel gaven en talenten, hebben zo hun eigen dingen waar ze aan te kennen zijn. Nou, nu hebben we het vanmorgen niet over de een of andere kunstenaar. Maar mag ik die woorden uit Hebreeën 11 gebruiken? God die de kunstenaar en bouwmeester van het Nieuw Jeruzalem genoemd wordt, ook zijn werk is ergens aan te kennen. Wat is kenmerkend voor het werk van God? Dat hij doorgaans begint te werken. Als ieder ander uitgewerkt is. Hij is het die hoop schept in het leven, als alle andere hoop vervlogen is. Je kunt denken aan een woord dat Paulus in een van zijn brieven, ik meen in de Romeinenbrief, gebruikt. Hij doet een afgesneden zaak op aarde. Afgesneden. Hopeloos. Komt niks meer van terecht. En dan is het Gods tijd om te gaan werken. Blijkt ook keer op keer in de heilsgeschiedenis. Met name valt het ons op rondom de geboorte van kinderen op wier komst niemand meer had durven te hopen. Ga eens even de geschiedenis in het Oude Testament na. En je kan beginnen bij een gezin als van Abraham. Die had er ooit nog op gerekend dat een man van 100 en een vrouw van 90 nog eens vader en moeder zouden worden. En in die familie gebeuren dat soort dingen vaker. Isaac en Rebecca bidden God omdat hun huwelijk onvruchtbaar lijkt te blijven. Ze krijgen nota bene een tweeling. Maar in de weg van de onmogelijkheid. Moeder Hanna, 1 Samuel 1. Een God die zet uit mensen minder onvruchtbaar in een huisgezin. Het ging door de weg van de onmogelijkheid. Zo gaat het trouwens in het Nieuwe Testament verder. In het gedeelte voor ons, schriftgedeelte, heb je dat van Zacharias en Elisabeth. Al beiden op leeftijd, maar God gaat hen die zoon schenken, Johannes de Doper. En nu zal het ook gaan blijken in het leven van Maria. God die door de onmogelijkheden heen gaat werken. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. Nou, zoiets zegt Gabriel tegen Maria in onze tekst ook. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. En dan komt er straks een kind, Maria. Dat zal niet alleen maar een mens zijn met een bijzondere opdracht in Gods koninkrijk, zoals Samuel en zoals Johannes de Doper. Maar nu komt hij die God en mens in één persoon zal zijn. En die het werk zal gaan doen dat nodig is om überhaupt mensen in dat koninkrijk van God een plaats te kunnen geven. De zaligmaker wordt aanstonds geboren. Maar in een weg die geen mens voor mogelijk had gehouden. Nou gemeente, het is mooie stof toch om een korte serie over Maria, de moeder des Heren, dan te beginnen in haar woonkamer. Op dat moment dat de geboorte van haar zoon wordt aangekondigd. En hoe ze daar dan vervolgens op gaat reageren. Laten we daar vooral op gaan letten gemeente. Als er hier vanmorgen ook zijn, ik weet niet waar ze zitten, ik weet niet hoeveel het er zijn, die met een gevoel van hopeloosheid naar de kerk gekomen zijn. Dat kan, en niemand ziet het misschien aan je. En niemand weet het, je eigen man of je eigen vrouw of je vader en moeder weten het niet. Misschien zit je thuis, ben je ziek, hopeloos, alles lijkt ineen te storten. Je houdt niks meer over. Heren, waar moet het heen? Waar moet het heen? Bij het naderen van de dood misschien wel. Laat de stof van vanmorgen, gemeente, hoop bieden aan hopelozen. Als we letten op wat Gabriël verkondigt en wat dus Maria vervolgens zegt. Thema voor vanmorgen. God maakt in Christus het onmogelijke waar. We hebben twee gedachten. Dat laat God Gabriël beloven. Dat laat God Maria geloven. God maakt in Christus het onmogelijke waar. Dat laat hij Gabriël beloven. Dat laat hij Maria geloven. Nou, ik weet niet, jongens en meisjes in de kerk, of je het gemerkt hebt toen de ouderling dat voorlas uit Lucas 1, wat daar nou eigenlijk gebeurt in dat kleine huisje in Nazareth. Eigenlijk is er net zoiets aan de hand als wat we hier vanmorgen doen. Het is natuurlijk heel anders, maar eigenlijk is het een soort kerkdienst in het klein. Wel een aparte locatie, het is niet een groot kerkgebouw, propvol met mensen. Het is een kleine woonkamer met daarin Maria, een huisje ergens in Nazareth, nota bene Nazareth, waarvan Nathanael in het Johannesevangelie zegt, kan daar iets goeds vandaan komen? De prediker van deze dienst is ook apart. Het is niet een dominee of een evangelist of een andere ambtsdrager. Het is iemand die rechtstreeks bij God vandaan komt. En die trouwens inmiddels al voor de tweede keer in 6 maanden uit de hemel is afgevaardigd om iets van Gods wegen door te geven. Het is de engel Gabriël. Het adres van de preek is dus ook bijzonder. 1 kerkganger. Een jong meisje nog, niemand weet precies hoe oud ze geweest is, maar ze zal nog geen 20 geweest zijn. Verloofd met een prins. Met een prins. Ja, met iemand uit het huis van David, maar inmiddels moet hij wel de kost verdienen met timmerwerk. Want het huis van David is vervallen. Een vervallen hut. U moet er in dat verband dus op letten wat er in vers 26 en 27 staat, als de personen met wie we hier te maken hebben, als dat wordt geïntroduceerd, dan wordt Gabriël, zegt vers 26, gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd, een of andere maagd, ja, hoe heet ze ook alweer, Maria, en met wie is die ondertrouwd? Met een man, een of andere man. Die heet dan Jozef. Die komt wel uit het huis van David. Maar u merkt het voortdurend aan al die lidwoorden. Het is één en al onbelangrijkheid en onbeduidendheid. En toch krijgt deze vrouw bezoek van een engel. En is ze de enige kerkganger die deze bijzondere preek gaat horen. Want wat is de inhoud van de preek? Ik kan het zeggen met de woorden van de kerstpsalm. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Want wat lang op vervulling gewacht heeft, gaat binnenkort in vervulling. En het bijzondere is, daar gaat die Maria een rol in spelen. En het zal heil brengen, Maria, voor Davids huis, vers 32. Maar daarin voor heel Israël, dat hele Israël ligt samen met het huis van David, in brokken en in stukken, vernederd en veracht. En uiteindelijk zal het voor heel de wereld zaligheid brengen. Maar dat is wel bijzonder, Maria, dat je dan te horen krijgt, daar word je dus zelf bij ingeschakeld. Gij begenadigde. God heeft voor u een rol weggelegd die geen enkele vrouw ooit zal spelen. Nou, gemeente, nou gaan we niet alleen in het tweede punt van de preek op de reactie van Maria letten. Dat is natuurlijk wat vers 38 ons straks aangeeft. Maar moet u eerst eens even letten op de eerste reactie die we van deze vrouw lezen, als Gabriël nog maar net de woonkamer binnengekomen is. Ik weet niet of hij daarvoor de deur gebruikt heeft, of dat hij net als later de Heer Jezus ineens daar stond. Maar als ze dan die engel gewaar wordt, en vooral als ze op zich laat inwerken wat hij zegt. Want hij komt niet zomaar bij haar staan, maar hij zegt: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Wat is het wat haar vervolgens van haar stuk brengt? Datgene wat hij zegt, niet hoe hij eruit ziet, maar wat hij zegt. Ze werd ontroerd, vers 29, over dit zijn woord. En kennelijk wordt ze er niet alleen ontroerd van, maar als ik in vers 30 lees dat de engel vervolgens zegt: vrees niet, Maria, is ze er dus kennelijk ook bevreesd van geworden. Een en al vrees, ontroering, een hart vol vragen: wat is dit? En gemeente, ergens bleef ik daarbij haken van de week. Ik dacht, dat is toch wel heel wat, jong meisje nog. Natuurlijk, het is bijzonder dat ze een engel over de vloer krijgt, maar dat datgene wat hij dan zegt, dat zo bij haar binnenkomt, haar in haar ziel beroert. Ik dacht, gemeente, daar mogen we toch wel eens jaloers op zijn, want wat zijn wij door onze afgestomptheid en door al onze verwenning vaak onberoerd en onaangedaan. Heeft u er ook wel eens last van? Ik heb s'nachts wel eens over piekeren, gemeente, als ambtsdrager. Als je bijvoorbeeld een avond catechisaties hebt gegeven en je hebt bepaalde gezichten voor je. Je denkt, hoe kan ik hem nou ooit bereiken? Hoe kan ik haar nou ooit bereiken? Want het woord klonk wel. En de psalmen werden wel gezongen. En het ging over zulke ernstige dingen. Er werd over de hemel of over de hel gesproken. Over verloren gaan en over zalig worden. Over geloof en over bekering. En dan te merken, en dat is nou van nature bij ons allemaal, gemeente, dat je niet door de mensen heen breekt. Dat mensen zo vast kunnen zitten in hun eigen dingen, dat het je niet lukt om dat allemaal te onderbreken. Die gang van het dagelijks leven. Die dingen waar je heel de dag vol mee bent en waar je heel je leven mee vult. En je zegt, luister nou toch eens, joh. Het gaat om je ziel. En je hoopt als er een tekst uit het woord klinkt, dat iedereen zegt, nou dominee, nou moeten we er wel naar luisteren. Nou moet het wel naar binnen slaan. Maar nee. Onaangedaan. Onverstoorbaar. Gewoon doorgaan met je eigen dingen. Dat is erg, gemeente. En dan moet je niet zeggen, ja, nou dat is natuurlijk omdat mensen jong zijn. Wat verwacht je van iemand van 13 of van 16 of van 18? Die Maria dan. Ik weet niet hoe oud ze geweest is, gemeente. Geen Bijbelboek vertelt het ons, maar ik schat dat ze niet ouder dan 15 of 16 geweest is. Dat was ook een puber, jawel. Maar wat een jaloersmakende reactie als de engel bij haar komt en het woord kracht doet. Niet die engel, gemeente, niet die blinkende verschijning. Daar lees ik niet van dat het een dat deed. Nee, het woord dat hij haar bracht. En dat zat hem dus ook alleen nog maar in die groet die hij haar bracht. Wees gegroet, gij begenadigde. Daar kun je alleen al van onder de indruk komen. Als de Heer nou eens echt door dat harde panzer heen breekt, en als die je nou echt eens wat indrukken geeft. Ik heb wel eens een broeder gesproken in de gemeente, hij leeft al lang niet meer. Maar die na een dienst zei, dominee, ik weet niet meer waar de psalmen over gingen en ik weet niet meer waar de preek over ging. Maar ik had eigenlijk meteen om 9:30 mijn zegen al ontvangen. Want ineens drong het tot me door waar u mee beginnen mocht die zondagmorgen. Na de week, ik zal maar niet vertellen wat er allemaal gepasseerd was en wat ik er allemaal ervan afgebracht had en wat ik allemaal gepresteerd had. Maar dat ondanks alles wat er weer geweest was, de Heere als eerste door middel van zijn dienstknecht liet zeggen: genade zij u en vrede. Zoiets zegt Gabriël ook tegen Maria: begenadigde en vrees niet. Dat is ook genade en vrede. En zij werd er ontroerd van. Heeft u het vanmorgen gehoord, gemeente? Heb ik het gehoord toen ik het uitsprak? Heb jij het gehoord na alles wat je weer gedaan hebt van de week en je wist dat het niet mocht? En wat zou God nou te zeggen hebben als hij alles van je weet en als hij alles van je gezien heeft? Wat zal hij als eerste tegen je zeggen? En toen was het weer net als vorige week zondag. Dat is nou God, dat is nou de trouw van God. Genade en vrede worden nu vermenigvuldigd. Maar het is niet natuurlijk de enige reactie die we van Maria in dit schriftgedeelte lezen. Als, laten we zeggen, Gabriël het eerste punt van zijn preek heeft gehouden. En de boodschap heeft gebracht dat dat kind geboren zal gaan worden. En wat voor bijzonder kind dat wel niet zal wezen. Dan lezen we een tweede reactie. Vers 34. En dat is wel heel begrijpelijk natuurlijk. Net zo begrijpelijk als die eerste reactie. Maria die zich afvraagt en ze doet het hardop. Hoe zal dat wezen? Een maagd die zwanger zal worden. En kijk, als het nou nog over een ander gegaan was. Als het nou heel algemeen gehouden was. Dan was het punt natuurlijk niet geweest, gemeente. Als Gabriël een algemene preek over Jezus had gehouden, had Maria geen vragen gehad. Want zo gaat dat bij ons ook. Zolang het maar een beetje algemeen blijft. Als u in de verte iets hoort over Jezus. Als het maar niet te dichtbij komt. Het mag ook nog wel beschreven worden wat dat dan doet met een mens in het algemeen. Dat is punt niet. Dan kun je rustig naar huis gaan, je koffie opdrinken en verder leven. Het probleem is natuurlijk als de preek persoonlijk wordt. Niet een maagd wordt zwanger, maar jij bent die maagd, Maria. Als er niet in het algemeen gezegd wordt, een zondaar moet bekeerd worden, er moet wat met de mens gebeuren. Maar als de prediking zegt, u moet bekeerd worden en er moet met jou wat gebeuren. Ja, dan wordt het een probleem. Tenminste, als een mens ziende op zichzelf voelt wat Maria dan voelt. Hoe kan dat? Misschien ben ik wel vruchtbaar als vrouw, maar ik heb helemaal geen omgang met een man in die zin. Ik heb wel een verloofde. Maar kennelijk gedragen Jozef en Maria zich zoals je van verloofden mag verwachten. Hoe zal dat dan wezen? Gemeente, herkent u het? Als de preek op je afkomt, als er gezegd wordt wat er gaat gebeuren en wat er zou moeten gaan gebeuren, dat je dan op onmogelijkheden stuit. Of bent u nog iemand van de mogelijkheden? Bent u nog iemand die nog wat achter de hand heeft? Nog niet helemaal uitgepraat? Nog niet helemaal uitgewerkt? Nog niet helemaal uitgepiekerd? Nou, dan wens ik u veel werk van de Heilige Geest toe, gemeente, want het is het werk van de Heilige Geest om zondaren te laten vastlopen. Bij de een doet hij dat met een zonde, gebruikt de Heilige Geest de overtuiging van één bepaalde zonde om een heel proces in gang te zetten, want je krijgt ineens last van iets en zodra je eraan begint te werken, zie je nog 10 andere dingen ineens opduiken en als je probeert dat allemaal te handelen en om dat onder de knie te krijgen, dan valt de rest van je zondevaart over je heen en je bent binnen de kortste keren radeloos, onbegonnen werk. Bij een ander is het misschien zo dat de Heilige Geest omstandigheden van het leven gebruikt. Problemen in je relatie. In je huwelijk of in je gezin. Je merkt het, de gebrokenheid van het leven op allerlei fronten. En de Geest gaat je eraan ontdekken. Waar komt dat nou vandaan? Hoe komt het nou dat je een hopeloos schepsel bent? Hoe komt het nou dat alles mislukt? Hoe komt het nou dat alles vastloopt? Dat komt nou door je zonde. Het kan ook zijn, gemeente, dat de Heilige Geest voor u het nieuws gebruikt. Dat zou toch ook kunnen? Je volgt de berichtgeving, je hoort steeds meer van allerlei dingen in deze wereld. Je kan er niet meer omheen, je kan je ogen niet meer sluiten. Voor wat er gaande is, in je land, in je werelddeel, op deze aarde, onder de volken. in het milieu, in de politiek, in de economie. Aan alle kanten loopt het vast. Hoe komt het nou eigenlijk dat de mens zo vast laat lopen? Dat de mensheid zich niet kan redden? Dat we er zo'n puinhoop van maken. Dat komt nou door onze val in Adam. En je wordt, als de geest je ontdekt aan al die dingen, gemeente, een mens die afleert om te hopen op iets van de mens. En dat is trouwens niet iets wat je alleen maar moet leren als je voor het eerst bekeerd wordt, als je voor het eerst tot de Heere Jezus gebracht wordt. Ik geloof, gemeente, dat hoe verder een mens komt in de geestelijke dingen, hoe meer die wel eens die vraag kan stellen van vers 34. Jong bekeerde mensen die pas geestelijk leven hebben, zijn soms nogal optimistisch, en dat is allemaal goed bedoeld. Maar hoe verder je komt, hoe meer geestelijke groei er plaatsvindt, hoe meer je die vraag van Maria nog wel eens een keer stelt. Ook opnieuw. Hoe zal dat wezen? En waarom is het nou nodig om daar weer zo op deze manier over te preken? Gemeente, ik zie geen andere kans, geen andere mogelijkheid om u te laten voelen hoe rijk het begin van onze tekst is. We zouden het vooral hebben over vers 37, 38. Maar als je nou niet weet wat het is om onmogelijkheden te kennen, hoe zul je ooit blij worden, opgelucht raken, als je Gabriel hoort zeggen: mensen, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Even iets over de grondtekst van dit woord. Vers 37 spreekt over een ding in de Statenvertaling, maar je kan ook dat woord vertalen met woord. Geen woord dat bij God vandaan komt, zal onmogelijk zijn. Je mag ook zeggen, geen woord dat bij God vandaan komt, zal krachteloos zijn. En dat is nou precies, gemeente, wat de kern is van het evangelie. Want het evangelie predikt ons voortdurend dingen die eigenlijk niet kunnen. Het gaat over vergeving voor zondaren, maar dat kan toch eigenlijk niet? Adams kinderen die in de hemel komen, maar daar passen ze helemaal niet. Mensen die Gods wet op allerlei manieren overtreden hebben en straks eeuwig zingen van zijn goedertieren. Nee, maar dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan helemaal niet. Toch is het waar. Want het is Gods woord. Gods evangelie in Christus, en dat is nooit krachteloos, dat wordt volbracht. En dat is nou genade. Ziende op jezelf zeg je: het kan niet. Kan niet. Maagd kan niet zwanger worden. Een vruchteloze zondaar kan geen leven der dankbaarheid gaan leiden en zalig worden. Kan niet. En God zegt: kan toch. Ik werk dat. Ja, ik weet niet of u er zelf al aan gedacht had, gemeente, maar een van die geschiedenissen die ik u in het begin van de preek aanhaalde uit het Oude Testament, dat moet je toch eigenlijk wel een beetje bedenken, in je achterhoofd houden, als je hier Gabriel over dat onmogelijke hoort praten. Ik moest denken aan die geschiedenis van Abraham en Sara. Genesis 18, dat hoofdstuk, en dat kennen de kinderen ook wel. Als Abraham daar dan is met zijn tent, met de bossen van Mamre, en er komen opeens drie vreemdelingen aan. Er blijkt later dan een verschijning te zijn van de Heere met twee engelen. En Abraham, nog argeloos, hij heet ze welkom, hij bereidt een maaltijd, en onder de maaltijd wordt hem een belofte gedaan. Volgend jaar, Abraham, om deze tijd, zal Sara een zoon hebben. En Abraham schudt zijn hoofd. Want hij is 99 jaar. Sara moet er achter het gordijn om grinniken. Want die is 89 jaar. Die ziet zichzelf ook nog niet achter een kinderwagen lopen, wel. Hoe kan dat nou? Twee hoogbejaarde mensen. Afgezien van de leeftijd trouwens, staat in Genesis 11 al dat Sara, ook toen ze 20 was, onvruchtbaar was. Dus het is een dubbele onmogelijkheid. Ze was al onvruchtbaar en hij was ook nog hoogbejaard. Kan niet. En dan zegt de Heere zelf aan het eind van die ontmoeting, terwijl niemand er op dat moment een gat in ziet en niemand gelooft het en Sara loopt te lachen: zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En Gabriël geeft eigenlijk antwoord op die vraag, gemeente. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En ik kan je niet alleen op Sara wijzen, zegt Gabriël inmiddels. Ik mag je ook op Elisabeth wijzen. Eigenlijk een tweede Sara, ook hoogbejaard en toch zwanger. Inmiddels al de zesde maand. En het hele dorp is verbaasd, want ze noemde haar de onvruchtbare. En nou loopt ze met een dikke buik, zo oud als ze is. Maria, dat is nou een evangelie. Maria, leer daarom te hopen. Leer daarom te verwachten. Jij ziet niet hoe het moet, jij weet niet hoe het kan. Maar geen ding van God is onmogelijk. Geen woord dat bij hem vandaan komt is krachteloos. En gemeente, hou dat vooral vast, hè. Dat wat bij God vandaan komt, dat is het geheim. Wij hebben ook woorden die we aan elkaar beloven, toch? Wij hebben plannen, wij hebben wensen. Wij plannen onze agenda's vol, we maken afspraken. En hoe vaak gebeurt het dat je moet zeggen: sorry, het ging niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kon niet. Ik dacht er te zijn, maar ik werd ziek. Ik was op tijd geweest als er geen file geweest was. Ik had plannen gemaakt, maar ik had het geld er niet voor. Hoeveel woorden die bij mensen vandaan komen zijn krachteloos. Daarom moeten wij elke keer, ook in de mededelingen aan het begin van de dienst, moeten we erbij zeggen: dit alles zo de Heere wil en wij leven. Leeft u daar ook bij het Deo Volente? Maar God hoeft, als hij een boodschap stuurt, er niet bij te zeggen Deo Volente. Want het is trouw, al wat hij ooit beval. Weet je waar dat nou vooral van komt, gemeente? Gaan we nog eens eventjes die schriftlezing bekijken. Dat komt nou ook door wat er in vers 32 tot en met 35 over die God gezegd wordt, bij wie dit woord vandaan komt. Heb je dat gemerkt, kinderen? Soms hebben we op de catechisatie over de drie eenheid. En dan zeg je: ja, er is niet één bepaalde tekst in de Bijbel waar je dat kan lezen, dat God drie enig is. Maar er zijn toch nog wel heel wat plekken in de Bijbel waar je God wel op drie manieren tegenkomt. En je zegt: dat is nou samen God. Om te beginnen, in vers 32, de Allerhoogste. Als dat nou je naam is, gemeente, als dat nou Gods naam is, de Allerhoogste, zou er voor iemand die boven alles staat, gelukkig ook boven het gewemel van de aarde van vandaag, en boven uw onmogelijkheden en hoger dan mijn zondeberg, zou er voor de Allerhoogste iets onmogelijk zijn? En als die Allerhoogste ook nog een zoon blijkt te hebben, hij wordt straks geboren als zoon van Maria. En de inwoners van Nazareth zien hem aan voor de zoon van de timmerman. Maar u weet toch wel beter, zoon van de Allerhoogste. Twee naturen in één persoon, want hij is ook zoon van Maria. Maar hij was en hij bleef zoon van de Allerhoogste. Kunt u een betere middelaar verzinnen om uw zonde aan over te geven? Vindt u een geschiktere tussenpersoon om de kloof tussen hemel en aarde te overbruggen? En alsof het nog niet genoeg is, gemeente, wie zal dat nou allemaal tot stand brengen? Want er moet dan wel een kindje gaan groeien in de buik van Maria. En daar zal geen man aan te pas komen. En geen dokter met een IVF-behandeling. Maar wie dan? Wie zal dat wonder nou tot stand gaan brengen? Vers 35... Er is ook nog een kracht van de Allerhoogste. Gemeente, Je kan vragen, wie kan dan zalig worden? Maar nou vraag ik u vanmorgen eens een keer, wie kan er nou niet zalig worden? Er is een Allerhoogste. Er is een Zoon van de Allerhoogste. En er is een kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest. En God drieënig, dat blijkt vanmorgen ook weer, is zo ontzaggelijk gewillig om u te geven wat u niet kunt pakken. Wat u niet hebt, wat u niet verdient, waar u geen kans voor ziet. Maar wie hoeft er dan buiten te blijven, gemeente, zeg eens eerlijk. Voor wie is het nou echt onmogelijk? Ja, voor de beleving. Maar als je op God ziet, als je op de Zoon van God ziet, op de Geest van God, wiens liefste werk het is, wat Nicea van hem beleden heeft, die Heere is en doden levend maakt. Ik zei al, gemeente, ik had dat eerste stuk van de preek nodig om u het wonder van vers 37 te tekenen. Maar mag u het vanmorgen zelf ook voelen, mag u het ervaren, mag u het beamen. Kijk, dan moet je eigenlijk iemand als Maria geworden zijn, nietwaar? Iemand die heeft leren vragen, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Hoe zal dat wezen, omdat ik in mezelf geen mogelijkheden zie om zwanger te worden? Om leven voor te brengen? Hoe zal dat wezen? Misschien zijn er vanmorgen ook wel die zeggen, dominee, ik ben wat dat betreft nog wel een paar graadjes verder dan Maria. Ik ben meer een soort Elisabeth. En dat tekent mijn nood nog veel meer. Dus ik ben niet alleen maar onvruchtbaar, maar ik ben ook nog oud geworden in mijn onvruchtbaarheid. Hoeveelste keer zal het zijn dat ik Advent beleven mag? Andere mensen zijn begraven, ik mag het opnieuw meemaken. Nog weer een jaar, nog weer een keer. De lofzangen zingen, Lucas lezen, straks hopelijk het kerstfeest meemaken. Maar ik ben oud geworden zonder er wat van te kennen. Zal het dan dit jaar weer zo gaan? Hoeft niet, gemeente, zegt Lucas 1. Haar die onvruchtbaar genaamd werd, is 6 maanden zwanger. En Maria zal het straks worden. En het is omdat God geen onmogelijkheden kent. Ook al is een mens oud geworden, al is die zo dichtbij die dood die gaat naderen. We zongen er toch van. Maar gelooft u wat u zong? Dat God ook bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Het is daar, gemeente, waar het woord gepredikt wordt. Waar een mens ruimte in dat woord mag gaan zien. En waar die vervolgens zich aan dat woord gaat overgeven. Gemeente, let u daar met mij ook nog op. Hoe dan de reactie van Maria uiteindelijk is. Ze heeft al een paar reacties gegeven. Maar uiteindelijk, als de preek uit is, wat zegt ze dan? Nou, ze was dus eerst verbaasd en ontroerd en bevreesd. En daarna had ze die vraag. Hoe zal dat wezen? Weet je wat ik nou merk, gemeente, als ik de tekst helemaal uitlees en zie wat Maria in vers 38 doet, dan blijkt die vraag in vers 34 geen ongeloofsvraag geweest te zijn. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe dat nou precies zit? Tussen deze vrouw die Gabriel ontmoet en die op zijn woord een reactie moet gaan geven, en hoe dat zit met die man die we dat eerder in Lucas 1 hebben zien doen. Want die heeft precies dezelfde Gabriel gezien en die heeft net zo'n soort preek gehad. Maar die wordt bestraft. Hij moet een hele tijd zijn mond houden, die Zacharias. Waarom? Omdat hij in vers 18 heeft gezegd, waarbij zal ik dat weten? Dan heb ik vroeger wel eens gedacht, gemeente, dat is eigenlijk dezelfde zin als in vers 34. Waarom nou die ene bestraft en die andere bemoedigd? Nou, omdat er toch wel verschil in zit. Als je goed luistert, dan hoor je inderdaad in dat 18e vers dat ongeloof eruit komen. Iemand die zo brutaal is om tegen een engel die net uit de hemel komt te zeggen, en hoe zal ik dat dan weten? Bewijs dat dan maar eens. Dat is ongeloof. Als je goed luistert naar dat 34ste vers, dan hoor je dat Maria al wel met haar verstand de preek heeft geaccepteerd en van dat feit wil uitgaan. Er komt dus een kind, dat heeft ze van Gabriël begrepen. Met de verstand aanvaardt ze dat al. Er komt een kind. Maar nou is de tweede vraag, als dat kind er komt, hoe zal dat wezen? Begrijpt u? Dat is geen ongeloof. Dat is bestreden geloof. Ze wil er graag voor buigen. Maar hoe dan? Hoe moet dat? Dat Maria er graag voor wil buigen, bewijst onze tekst aan het eind van het hoofdstuk. Als ze tegen Gabriël aan het eind van het gesprek zegt: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dat is taal van het ware geloof. En weet je wat het ware geloof doet? Zal ik je eens heel kort zeggen, jonge mensen, kinderen. Weet je wat nou geloof met een preek doet? Dat geloof zegt amen voordat de dominee het kan zeggen. Een van de manieren om geloof te omschrijven. Wat doet geloof voordat de dominee amen zegt, dan zeg jij amen. Niet omdat je de preek wil inkorten. Omdat je denkt, nou is welletjes. Nee, omdat je het eens wordt met wat je gehoord hebt. De preek die je verkondigt dat er genade is bij de Heere Jezus. Dat Hij de zaligmaker is voor Maria en voor al Gods kinderen. En dat je er amen op gaat zeggen. Mij geschieden naar uw woord. Dat is amen. Ongeloof zegt wat anders natuurlijk. Ongeloof zegt onder een preek: ja maar, dominee. Dat is ongeloof. Ongeloof zegt: is nog niet klaar. Ik wil naar huis. Dat is ongeloof. Ongeloof zegt: dat wist ik al hoor. En je hebt niet door dat het alleen maar met je verstand is dat je het al wist. Geloof zegt amen. En weet u wat Paulus later tegen de Korintiërs zegt over dat amen? Hij zegt: in Christus zijn al Gods beloften ja en amen. Ik heb u wel eens vaker verteld, als je de grondtekst van dat woord leest, staat er ook weer iets heel moois over de prediking en over het beantwoorden van de prediking. Dan staat er eigenlijk in 2 Korinthe 1 vers 20. Door Christus is het ja. En door Christus komt het amen. En zo gaat het vanmorgen ook natuurlijk. Ik preek u het ja van God in Christus. En door Christus zelf, door zijn geest, komen er hier mensen op de galerij en beneden en voor de kerktelefoon. Die zeggen amen, dominee. Amen. Dat is de manier waarop ik gered wil worden. Dat is de manier waarop het zal moeten gaan. Niet uit ons, al uit hem. Zo komt men in Jeruzalem. Gemeente, nog even. Wat kun je dan uit die woorden van Maria over het ware geloof leren? Nou, in ieder geval drie dingen. Laten we daarmee afsluiten. Geloof is iets wat zich leert verootmoedigen. Hoe vind je dat, jongens en meisjes, dat die vrouw, die jonge vrouw, tegen Gabriël zegt, terwijl Gabriël zegt: gij begenadigde, dan zou Maria op een voetstuk kunnen gaan zitten, dan zou Maria er hoogmoedig van kunnen worden. Tegen wie wordt dat ooit gezegd? Tegen niemand wordt dat zo gezegd. Gezegend onder de vrouwen. En als ze begrepen heeft dat ze de moeder van de Heere Jezus gaat worden, nota bene gemeente, je hoort ineens, zonder dat je het vanmorgen vroeg nog wist, die Messias waar iedereen al duizenden jaren naar uit zal zien, dat wordt jouw zoon. En hoe reageert ze erop? Zie, hier is de dienstmaagd, de slavin. Maar Joost, de verlovende prins? Nee, de slavin. Maar je gaat toch de Messias baren? Nee, zie de slavin. Vernedering en verootmoediging. Dat is altijd weer typerend door gemeente voor het ware geloof. Dat is hoorbaar in je gesprekken, in hoe je over jezelf praat. Hoorbaar in je gebeden. Geloof verootmoedigt zich onder de krachtige hand Gods. En ik dacht, het is eigenlijk wel wonderlijk. Er is natuurlijk een kerk op aarde waar Maria enorm op een voetstuk is geplaatst. Zelfs in processies wordt rondgedragen in de vorm van een beeld en aanbeden wordt. En als medeverlosseres naast Christus wordt gezien. Verschrikkelijk. Wat zou Maria er nou zelf van gevonden hebben, gemeente? Mij de dienstmaagd. Daar komt nog bij, ik ga er nog even op door, maar de Romeinse kerk is natuurlijk ook een kerk waar de sacramenten, de tekenen, de zichtbare tekenen veel en veel belangrijker zijn dan de prediking. Daarom dat altaar in de kerk vooraan en niet de preekstoel. Daar moet je naar zoeken. Hoe zou Maria dat gevonden hebben, gemeente? Want we zullen dat nog vaker in onze serie zien de komende weken. Maar je hebt het hier in Lucas 1 ook al twee keer gemerkt. Als je Maria hoort praten en als je op Maria let als een vrouw die bij het woord leeft. Waar werd ze ontroerd van? Van dit zijn woord. Waar buigt ze voor? Gelovig. En in ootmoed. Voor het woord. Een les voor Romeinse mensen, gemeente. Al zijn ze zo reformatorisch als maar kan. Het woord moet centraal staan. Niet de tekenen, niet de bijzonderheden. Het woord. Is het dat ook? Nee, Maria onderwerpt zich aan dat woord. Dat is het tweede wat ik u nog van haar wil zeggen. Ze onderwerpt zich eraan. Mij geschieden. En dat is wat anders dan doffe berusting. Dat heb u wel begrepen. We gaan straks ook over berusting zingen. Berustings Heeren welbehagen. Nou, dat is een andere berusting dan de berusting van een heiden. Die zegt, ik kan er toch niks aan veranderen. Noodlot. Heidenen zeggen, het geschieden. Gebeurt toch wel. Laat het nou maar zo gaan zoals het moet gaan. Want je doet er toch niks tegen. Gelovigen zegt niet het geschieden, nee, mij geschieden. Ervoor buigen en eronder buigen. Onder alles wat de Heer je zegt, gemeente. Wat er dan ook van die preekstoel afkomt. Een aanwijzing hoe je zalig kunt worden, een aanwijzing hoe je moet leven, een aanwijzing hoe het niet moet, waar je vanaf moet. Wat u dan ook tegen me zegt, Heer, een bedreiging of een belofte, een bevel of een toezegging. Mij heb u het geleerd, gemeente, want dat is het hoor. Mij geschieden naar uw gepredikte woord. Daar houdt God u aan en daar mag u God aan houden. Mij geschieden. Als u zich afvraagt of u de Heilige Geest al hebt, moet u daarop letten, gemeente. Want de Geest leert een mens buigen voor het woord. Ben u er benieuwd naar, heb ik de Heilige Geest al ontvangen? Kijk wat u met de prediking doet, gemeente. En wat de prediking met u doet. Heb u het al geleerd? Mij geschieden. We horen daar in de derde plaats tenslotte ook in. Verlangen dat het zo zal gaan. Hoort u dat ook? Heren, laat dat nou maar gebeuren. Als dat nou uw weg is. Waarin u uw zoon gaat openbaren. En waarin de Messias zijn verlossingswerk zal gaan doen. En er hoop komt voor het huis van David en het huis van Israël. Uiteindelijk voor alle volken. Heren, laat het dan zomaar gebeuren. Mijn geschieden. Wilt u mij dan maar inschakelen? Als dat uw wil en uw wens is. Maar dat vind ik tenslotte toch wel een merkwaardige trek van Maria. Want dat zal haar persoonlijk toch nog wel het een en ander gaan kosten, nietwaar? Ja, kijk, God laat haar hier eren bij monden van de engel. Gij begenadigde. Maar wat denk je? Hoe zou dat nou gaan in Sliedrecht als Maria hier ergens in het dorp gewoond had? En als Maria ineens, heb je het al gehoord? Dat kind van 16 van drie huizen verderop. Ze is zwanger. En ze zegt dat het niet eens komt vanwege die verloofde. Ze is wat anders aan de hand. Geloof jij het? Geloof jij het? God eert haar, gemeente, maar wat zal er met de eer van Maria gebeuren? We weten uit het Matthäus-evangelie dat Jozef nog van plan geweest is om de verloving te verbreken. Hij geloofde het in de eerste instantie ook niks van. Maar Maria zegt, mij geschiede naar uw woord. En ach, al ben je dan niet de Maria en zul je nooit de moeder des Heren worden, dan hebt u misschien helemaal niet een grote plek in Gods Koninkrijk. Maar iedereen die geestelijk familie is van Maria, gaat er wel iets van leren. Om zich over te leren hebben voor de dienst des Heren. Desnoods een streep te zien halen door dingen die je had gedacht van je leven. Ik heb ook wel eens dingen bedacht voor mij, wat ik met mijn leven zou doen. Maar als de Heere je ergens wil hebben, gaat er een streep doorheen. En dan wordt er nog mee eens ook. Ben u dat ook wel eens geweest? Dus de Heer, ik had zoveel gedachten, wat ik zou doen en wat ik zou willen en wat ik wilde bereiken en waar ik heen wou. En toen ging het allemaal niet door en toen was het nog goed ook. Toen mocht ik eronder buigen en zeggen, Heer, mij geschiede naar uw woord. Dat is het ware geloof. Het kost nogal wat. Het kost je jezelf. Maar als je nou mag zien dat God door alle dingen heen die hij uitwerkt, bezig is om zijn eer te bevorderen. Kijk gemeente, dan is dat het beste motief om te buigen. Het beste motief om te zeggen, Heere, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Leer mij, o God van zaligheid, in mijn leven in uw dienst besteden. Nou, mag u er wat van kennen? Of zegt u, dominee, kennen is een groot woord, maar er naar uitzien, dat advent verlangen, dat is nou wel aangewakkerd al meteen aan het begin van de adventstijd van dit jaar. Nou is het uitzien wel weer geboren. Nou, gemeente, laat dan de tekst u bemoedigen. Ga maar in gebed tot God met de woorden die u vanmorgen hebt gehoord en ga vervolgens voor de spiegel staan. En zeg het dan maar tegen uzelf, wat die dichter van die psalm ook tegen zichzelf heeft gezegd. Mijn ziel toch, met al je onmogelijkheden, met al je bezwaren, met al je vrees en angst dat het niet goed komt. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, om Jezus wil. Amen.